Dominee Rebecca Onderstal vindt dat je prima reclame kan maken voor de kerk zonder daarbij gelijk over God te beginnen. Ze gaan zo in debat. Deze onderwerpen krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Wilt u meediscussiëren, bijvoorbeeld omdat u het een goed idee vindt om bootvluchtelingen niet naar Europa te laten varen, dan kan dat op Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD en meekijken kan via de webcam op nporadio1.nl. Het is de dag dat bekend werd dat de Protestantse Kerk in Nederland binnenkort een publiekscampagne begint met als thema Geloven doe je in de kerk. Opvallende afwezige in de campagne-uitingen is God. We willen het imago van de kerk bijstellen. Daarom gaat deze campagne nadrukkelijk niet over God, aldus een woordvoerder van de kerk in de krant vanmorgen. We gaan erover praten met PKN-predikante Rebecca Onderstal en reclamemaker Pieter Leendertse. Goedenavond, ze zijn allebei hier te gast. Fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Onderstal, u hoorde vanmorgen van de campagne en dacht meteen van ha, eindelijk een campagne zonder God?
Nou, nee. Ik denk dat God er sowieso wel in zit. Want als je het over geloven hebt, dan horen de alle mensen... Nou, ik denk de meeste mensen die dat lezen of horen, die denken dan gelijk aan God. Ja. Dus ik vraag me af of het een campagne is zonder God.
Maar goed, dat is wat de kerk er zelf over zegt. Hè? We proberen het imago bij te stellen. Daarom gaat deze campagne niet over God.
Nou, de campagne gaat wel over God, denk ik. Maar het past niet bij de Protestantse kerk om nou op een poster te gaan zetten wie God precies is en waar je in moet geloven. Dat is wat anders, denk ik. Maar ja. Daar sta ik wel achter. Dat je niet op een poster zet, dit is God. En nou, kom daarbij. Want daar is het te groot en te breed voor.
Ja, meneer Leendertse, wat dacht u toen u het hoorde vanmorgen?
Nou ja, ik vind het een beetje vreemd dat als je een product aan de mand wil brengen, dan benadruk ik het puur vakmatig. Dan is het product is hetgene wat je voor het voetlicht moet krijgen. Nou, God is in feite staat. Ja, dat is eigenlijk de hoofdboodschap van de kerk, zou ik zeggen. Dus dat moet eigenlijk bovenaan staan. En daar moet je volgens mij heel expliciet over zijn. Bovendien denk ik dat de kerk de laatste decennia met een enorme imago- en PR-probleem kant. En dat komt met name door het mensenwerk wat er plaatsvindt. Dan lijkt het me juist verstandig om het over God te hebben en niet over de mens.
Ja, want dan denken de mensen allemaal aan de dingen die fout gegaan zijn,
precies.
Bedoelt u.
Ja, ja. Ja.
Mevrouw Onderstal, u bent predikant in een pioniersgemeente, heb ik dat goed?
In een gewone dorpskerk en verbonden aan een pioniersplek, dat klopt, ja.
En zo'n
ja.
Pioniersplek, dat is een plek om een beetje uit te vogelen hoe het ook anders kan, hè?
Precies.
Kerk zijn.
Het gaat over nieuwe vormen van kerk zijn. En ook, ik ben vooral ook betrokken bij zinzoekers. En om die een plek te geven waar ze misschien weer binnen kunnen stappen in wat geloven is.
Zinzoekers, dat zijn mensen op zoek naar de zin van het leven?
Ja, ja, ja. Zingeving, okay. Ja.
En is het zo dat deze campagne dan ook juist op dat soort mensen gericht is misschien?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, omdat die zoeken naar een manier van geloven waarbij ze zelf kunnen meedoen. En waarbij ze niet het idee hebben dat ze een kant-en-klaar pakketje geloofszekerheden overhandigd krijgen waar ze direct op moeten intekenen. Maar dat geloven een zoektocht is waar zij zelf kunnen instappen. En dat probeert deze campagne juist uit te dragen, denk ik.
Ja, want u zegt als je al te pontificaal dan meteen over God begint, dan denken ze van ja, dat hebben we wel gehad. We zijn juist op zoek naar iets anders.
Nou, dan veronderstellen ze denk ik iets waar de kerk, de Protestantse kerk, niet per se voor staat. Dus de God die ze kennen van bepaalde religieuze uitingen, van een God waarvan dingen niet mogen. En deze campagne zet dus in bij wat geloven zou kunnen zijn. Dat het gaat over verwondering, dat het gaat over troost, dat het gaat over twijfel, ook over nadenken over wat waar is en wat goed is om te doen. Dus nou ja, ik denk dat mensen kan helpen over een drempel heen.
Ja, Elma, jij begint te zuchten.
Ja, ik ben een beetje zuchten, omdat ik denk, al deze dingen kun je ook heel erg fijn vinden bij Boris van der Ham en het Humanistisch Verbond.
Ja.
Ik zou zeggen, als kerk moet je hier, om het even een marketingterm te houden, je unique selling point in de strijd werken.
Exact, ja.
Het is toch een beetje alsof de bijenkorf zegt, kom bij ons, want het is zo warm en zo licht.
Maar we weten allemaal wel wat je in de bijenkorf kan doen.
Ja, maar je wilt, ja. Ze maken ook reclame, dat hebben ze ook nodig, toch, kennelijk. En die zijn toch heel duidelijk, wij verkopen luxe producten. Nou, laat die kerk dan ook duidelijk zijn over wat er te koop is.
Ja. Nou ja, geloven is er te koop.
En dat staat wel op de poster, geloof ik, hè?
Ja, geloven in de kerk. Dat lijkt me vrij helder wat er te koop is. En er wordt vervolgens uitgelegd met die verschillende manieren van invullen wat geloven dan is.
Ja,
waar het
dat zijn
gaat.
Dus allemaal dingen die je ook bij Boris van der Ham kunt vinden.
Ja. Nee, dat is
troost
waar.
En zingeving en twijfelen en meer van dat soort dingen.
Ja, maar dit is in het kader van geloven in de kerk. En in de kerk gebeuren natuurlijk heel veel dingen die je op andere plekken ook kunt doen. Alleen de voedingsbodem daarvoor is God. Dat is waar. Maar er wordt ook niet ontkend. Als je verder gaat zoeken en gaat kijken waar de Protestantse kerk over gaat, dan wordt nergens ontkend dat het over God gaat. Natuurlijk niet. Dat staat in het middelpunt. Dat is heel duidelijk.
Ja, meneer Leendertse, u was vorig jaar betrokken bij de totstandkoming van spotjes van de PKN over kerst, hè?
Ja, klopt.
Ze hebben u niet meer gevraagd. Had dat met die campagne te maken?
Misschien heb ik ze van heel slecht advies voorzien. Dat zou kunnen. Dat is natuurlijk nee.
Maar wat is het verschil tussen die campagne en deze campagne?
Nou, ik denk dat die campagne daar stond. Naar mijn idee juist wel het unique selling point centraal, Jezus. Die je in het filmpje zeg maar in kunt aantreffen in anderen. Het script van de film zie je een persoon als Jezus in het dagelijkse leven verschijnen. In een hele normale alledaagse situatie. En ik denk dat dat een kernboodschap is die een ander niet, die Boris van der Ham bijvoorbeeld niet kan verkopen.
Nee. Van deze campagne is nog geen audio-materiaal beschikbaar. We hebben wel twee voorbeelden klaarstaan van campagnes van andere geloofsgemeenschappen. Eerst gaan we luisteren naar de remonstranten.
De preek van de week.
Hallo, ik ben Jaak Barnert van de remonstranten. En mijn God begon met de oerknal. Daarom gaat mijn preek van de week over de vraag: schiep God de oerknal of hebben wij zelf God geschapen? Praat er zondag over mee bij mijn dienst in Rotterdam of bekijk de preek nu al op remonstranten.nl. En misschien word je wel vriend.
Remonstranten, geloof begint bij jou.
Ja, goede boodschap, meneer Leenissen.
Ja, dit vind ik wel goed, ja. Dit is waar het om gaat. En dit is inderdaad onderscheidend ten opzichte van het stadion of de filmzaal.
Ja, mevrouw Onderstal?
Ja, nou ja, ik kan dit ook onderschrijven, maar ik denk ook dat er iets voor te zeggen is.
Terwijl u geen remonstrant bent, bedoelt u?
Nee, ik ben geen remonstrant, maar ik kan dat wel onderschrijven. Alleen, ik denk dat er ook iets voor te zeggen is om te zeggen, God is een geheim, dus die zet je niet zomaar op een poster. Je gaat niet in één regel zeggen wie God is. Daar is toch echt meer tijd voor nodig. En daar moet je mensen voor uitnodigen. En op een goede manier. Dus dat ze merken van, nou, in die kerk ben ik welkom, ook al weet ik het nog niet precies.
Ja, dus zo'n reclameposter is niet bedoeld om de boodschap op te zetten, zegt u, maar om te verleiden om verder te kijken.
Precies, dit is een spotje wat al langer duurt dan er op een poster past. Dus dat kun je niet helemaal vergelijken, lijkt me.
Nee, komt er ook audiomateriaal bij deze campagne, of weet u dat niet?
Nou, dan moeten we eigenlijk even bij de persvoorlichter zijn.
Precies, dat weten we niet, nee. Elmo, wat vond jij van het remonstrantse spotje?
Ja, heel aardig.
Heel aardig.
Die zegt tenminste waar het op staat. Ja.
Speciaal voor jou, Boris van der Ham.
Het is een mensenrecht te mogen geloven. Of niet te geloven. Maar in veel landen verlies je je baan, word je gestraft of zelfs ter dood veroordeeld als je kritisch of openlijk niet gelovig bent. Laat het vrije denken niet kooien. Steun de actie van het Humanistisch Verbond. En ga naar humanisme.nu.
Meneer Leenert, maar weer eerst.
Ja, het is een heldere boodschap.
Ook weer helder.
Ja, ja. Dit is goed.
Elma?
Ja, nee, precies.
Jouw Boris?
Ja, nee, Boris is mijn man. Ja.
Mevrouw Onderstal?
Ja, prima.
Ja. Maar dit zijn allebei voorbeelden van organisaties die snoeihard aangeven waar ze voor staan. Snoeihard, maar in ieder geval heel duidelijk aangeven waar ze voor staan.
Nou, ik vind geloven doe je in de kerk ook redelijk helder. Ik bedoel, het woord kerk is ook niet iets waar iedereen blij van wordt. Het wordt toch hardop gebruikt. Geloven is ook niet iets wat iedereen waar ook veel oordelen over kunnen ontstaan of waar mensen aarzelingen bij hebben. Ja. Toch staat dat helder op die posters. Ik vind het niet zo ontwijkend.
Nee. U moet zelf ook mensen trekken, met name op die zingevingsplekken, vermoed ik. Hoe doet u het in folders en persberichten en zo? Wat zet u daarin?
Nou, wij hebben daar ook regelmatig gesprekken over of je direct op een eerste pagina of in een folder het woord God moet laten vallen. Of mensen dan wel zich uitgenodigd voelen. Of dat het zoveel beelden oproept die verwarrend zijn en afstotend zijn, dat je toch kiest voor andere woorden.
Dus en heeft u dan niet het idee dat u ze erin lokt?
Nou ja, dat is een goede vraag. Ja, daar hebben we dan ook echt wel gesprekken over. Dus ik moet zeggen dat ik daar ook wel in veranderd ben. In het begin luister ik daar meer naar, van wees voorzichtig en heb het niet over God. Nu denk ik, het moet wel helder zijn, inderdaad. Het moet helder zijn over wie het gaat en om wie het draait. Alleen, ik denk, het woord God is zo duidelijk nog helemaal niet.
Daar kan je ook weer van alles mee bedoelen.
Ja, daar kun je van alles mee bedoelen. En hele foute dingen. En als je dat beeld dan oproept, dan levert het niks op.
Nee.
Dan stoot je eerder mensen af.
Ja. Meneer Leenert, heb ik het goed dat u zelf ook kerkverlater bent?
Ja.
Ja. Wat zou u nodig hebben om weer naar de kerk gelokt te worden?
Nou, misschien moet de naam kerk wel overboord.
Oké, okay,
kerk als woord, als merk, zeg maar, is gewoon besmet.
En, door? En
door de jaren 70, de ontzuiling, maar ook door allerlei gebeurtenissen.
Heeft het roept bij u negatieve associaties
absoluut,
op?
Absoluut, ja. Dat persoonlijk, maar ik denk ook in brede zin. Ik denk dat heel veel mensen dat delen.
Ja, dus als u een Elma, wat zeg je?
Nou, je zou toch ook kunnen zeggen, je moet zorgen dat het woord dan weer... Ik vind wat u net zei, ik wijs nu even naar de dominee... ook zo kenmerkend voor de verlegenheid van christenen heel vaak. Terwijl ik denk, ja, je bent daar zelf kennelijk blij mee dat je erbij hoort. Wees er dan trots op. Ja. En doe niet zo bescheiden erover. Je kunt toch ook zorgen dat het woord kerk dan weer een aardige betekenis krijgt.
Ja, daar zijn
vanuit
we druk
kracht,
mee.
Zou ik maar zeggen, in plaats van zo... Van, oh, sorry hoor, ja, we zitten per ongeluk bij een kerk.
Mevrouw Van der Stal, u zegt, daar zijn we druk mee.
Over. Nou ja, de protestantse kerk is druk met pioniersplekken... waar juist gezocht wordt naar een nieuwe manier om dat woord kerk in te vullen. En dat is ook deel van mijn werk. Dus bescheten zou ik het niet willen noemen. Alleen je bent je wel bewust van wat je communiceert en wat je oproept. En het is communicatie, dus daar ben je je bewust van.
Ja. En Helene, als u weer vragen voor de volgende campagne, wat wordt dat dan?
Nou, ik zou zeggen show don't tell. He, dus laat vooral zien dat je ergens voor staat.
En u moet de reclame al.
Ja, maar dan zou ik God centraal stellen.
Ja?
Dat is absoluut
geen twijfel over.
Ja.
U zegt zelf, ik heb negatieve associaties bij de kerk. Er zullen ook mensen zijn die negatieve associaties bij God hebben. Dat is dan niet erg?
Nou ja, denk aan andere vormen van een kerk. Hè. Dus maak een stilteplek van Ruben van Zwieten bijvoorbeeld op de Zuidas. Als je daar heel goed mee bezig, heel succesvol. En dergelijke concepten. Ik denk dat het gebouw met het torentje en het kruis erop... dat zijn tijd wel gehad heeft, eerlijk gezegd.
Oké, dus die moet je niet laten zien, maar je moet andere vormen laten
exact,
zien.
Exact, ja.
Goed, dank voor dit gesprek. Dit is de dag waarop Jacques Monars uit de PvdA-fractie is gestapt... nadat zijn poging om lijsttrekker te worden van de partij mislukt is. Hij blijft wel in de Kamer, want fractievoorzitter Diederik Samson... had Monars niet hoeven vertrekken.
Nee, dat hoeft wat mij betreft ook niet. Hij had ook een poging kunnen wagen om de koers van de Partij van de Arbeid bij te stellen in zijn richting. We zijn een democratische ledenpartij. Elk lid kan daarover meespreken. Zeker als je lijsttrekker wil worden, lijkt me dat de moeite waard. Maar hij heeft kennelijk vandaag een andere conclusie getrokken.
Dit is de dag waarop bouwvakker Nicky uit Almere als BN'er wakker werd. De knappe bouwvakker met een royale lach werd gefotografeerd door een bekende fotograaf... en werd in luttele uren een hit op sociale media. Er zouden zelfs al fans rondom de bouwput gesignaleerd zijn. AT5 zocht hem op bij een bouwput in de Amsterdamse binnenstad.
Ja, ik was zelf ook te kijken van wat er gebeurt hier nou allemaal. Ik word wakker en in één keer mijn Instagram ontploft gewoon. Dus ik had het niet zien aankomen, heel eerlijk gezegd.
Zeg het maar.
Onrust over de herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam... die overmorgen op twee verschillende plekken gaat plaatsvinden. Dat gebeurt al sinds een paar jaar. Op twee plekken omdat Joodse organisaties ontevreden waren... over de herdenking, toch Elma?
Ja, al jaren is er een soap elk jaar weer. Dan kun je bijna de klok op gelijk zetten. Als het november wordt, dan is er weer gedonder rond die twee herdenkingen op een of andere manier. De ene keer de secretaris van de PKN die per ongeluk naar de foute herdenking gaat. En, nou ja, dat blijft maar gedoe.
Wat is er aan de hand? Wat zijn dat voor herdenkingen?
Ja, dat zijn dus herdenkingen van wat hier in Nederland altijd de Kristallnacht heet. En gek genoeg, in Duitsland is die term een beetje taboe. Daar heet het de Reichspogromnacht. Omdat het idee is sinds de jaren 80 dat woord Reichskristallnacht is een beetje te zoet en te lievig voor wat er echt is gebeurd. En het was ook altijd het verhaal. De nazi's hebben die term bedacht, dus die moet je niet gebruiken. Dat klopt volgens mij niet. Maar goed, daar is een hele andere term voor. Nou, in Duitsland wordt dat heel erg herdacht. En grotendeels gewoon met wanden. Met stolperstuinen leggen, weet je, van die gedenksteentjes. En met concerten en toneelstukken. En met wandelingen, ik bedoel, stille tochten. Mm. Heel waardig. En dan staat het antisemitisme uit de jaren 30 centraal. Maar ook het antisemitisme van nu. Mm. Dat is het accent. Nou, hier in Nederland is het vanaf begin jaren 90... zijn die herdenkingen ooit gestart door een nogal griezelig links clubje. Nederland bekend kleur, een platform. En die hebben eigenlijk vanaf het begin meteen de link gelegd met nu. Dus het gaat heel erg... Nou, het was heel naar zo in de jaren 30 met die Joden en vervolging en zo. Toen begon met de Kristallnacht. Yeah. Maar kijk maar eens hoe erg het allemaal nu is. En hebben ze nog een daarbinnen, dus hedendaagse discriminatie en racisme. En dan hebben ze nog heel veel aandacht voor met name Israël. Want Israël is natuurlijk het allerergst van allemaal.
Okay, want
dat is toch een beetje raar.
Want op die Kristallnachtherdenking wordt Israël juist aangevallen... in plaats van dat er bij het leven van de Joden wordt stilgestaan.
In elk geval toen werden de Joden aangevallen. Maar dat hebben die linkse types wel vaker. Die zijn heel erg dol op dode Joden. Maar levende Joden, nou moet die in Israël. Daar moeten ze niet zo heel veel van hebben.
Nee, precies.
En dus dat is ook echt zo. Hè. Dus er gaan altijd sprekers die zich dan tegen Israël richten en zo. Nou, op een zeker moment vanuit de Joodse gemeenschap hebben ze gezegd... daar willen wij niet meer aan meedoen. Want die deden ook zo'n beetje half mee altijd. Een paar incidenten geweest, doen wij niet meer. Sindsdien zijn er twee herdenkingen.
Eentje van dat wat jij net een naar links clubje noemde?
Ja, een beetje griezelig.
Griezelig, sorry.
Dat heet nu het platform voor racisme en uitsluiting. Of tegen racisme en uitsluiting. Weet ik veel. Ze hebben een hele lange naam. Ja. Dan weet je, dat is dat. En de Centraal Joods Overleg houdt een andere herdenking.
Okay.
Nou, en wat is er nou dit jaar gebeurd? De soap van dit jaar. Iemand bij de Uilenburger Sjoel, die heeft enorm zitten slapen. Want dit platform met die lange naam, die meldde zich bij de Uilenburger Sjoel en zei, we willen hier de herdenking, Kristallnacht herdenking doen. Nou, allemaal geregeld. Totdat ik las dat inderdaad. Denk, hoe is dat mogelijk dat ze in die Sjoel gaan zitten?
Want dat is een synagoge, is hij dat synoniem?
Ja, dat is een synagoge.
Ja.
Dus uitgerekend op waar die synagoge zit, gaan zij een herdenking houden waarin uiteraard weer Israël de oren wordt gewassen en zo. Dat is allemaal nog veel erger dan wat toen gebeurd is. Dat begrijp je al. Dus, het was dus enorm gedonder meteen over. Mensen van, wat krijgen we nou, Sjoel?
Op een gegeven moment kwam dat uit.
Dat kwam uiteraard, er werd publiciteit over gemaakt. En toen hebben ze zich een beetje achter de oren gekrapt bij die Uilenburg Sjoel. En gedacht, hé, daar heeft iemand zitten suffen. En per ongeluk dit gedaan. Dus zij zeiden, nou ja, bij nader inzien toch liever niet. Ging dat platform meteen dreigen met advocaten. En nu zitten ze eraan vast. Dus die herdenking is toch...
Gaat gewoon door.
In die Sjoel komende. Maar wat eigenlijk het schandelijkste is, waar mensen ook zo een gezicht laten zien. De reactie van het platform hierop. Hè, die beweren dus dat rechtse organisaties het tegen wilden houden. Dus helemaal niet waar. Dat was gewoon de Joodse gemeenschap, Centraal Joods Overleg. Ja. Niks rechts of links aan. En dat is echt een godspe. En nog groter godspe is, ze vergelijken zichzelf met het linkse verzet in de jaren 30, dat ook monddood werd gemaakt. Door de nazi's namelijk. Dus nou, redeneer maar even door. Dus de Joodse organisaties gedragen zich als nazi's.
Althans, volgens deze organisatie. Ja.
Juist. Nou, dan zijn we precies waar we willen wezen, nietwaar? En ze vergelijken zichzelf ook met een volk dat, of ze vergelijken dus hun tegenstanders met mensen die voor tyrannen zwichten. Nou, dat is dus een citaat uit de oorlog, waarmee ook weer de Joden op één lijn worden gezet met nazi's. Het is zo pervers. Je kunt er alleen maar een diepe minachting voor hebben. En natuurlijk moeten die mensen gaan herdenken wat ze willen. Maar ik zou zeggen, je bent niet welkom in die show.
Maar dat contract is kennelijk gesloten.
Dat contract is gesloten. Nou, jammer dan. Maar als je ergens niet welkom bent, respecteer dat. Het is gewoon pech. Respecteer dat iemand heeft een fout gemaakt en ga ergens anders heen.
Ja, het is wel dezelfde club die ook achter tegen het vorige proces van Wilders zat. Hè? Dat Nederland bekend kleur. Dat griezelig clubje.
Nou, ik ken niet precies de ins en outs ervan, maar ze zitten heel erg in die hoeken. Ze hebben ook wel eens een kristalnacht, denk ik, gewijd aan Pim Fortuyn, die namelijk ook heel graag synagoge in brand stak, begrijp je wel?
Oei, dit zeg je met enige ironie.
Dat is ironie, ja.
Wat is jouw stelling? Want die hebben we aan het begin niet genoemd.
Oh, die stelling. Ja,
een goede samenvatting,
met het misbruik van de kristalnachtherdenking.
Jouw punt is helder, dankjewel.
Goed zo.
Dit is de dag waarop de havens van Gent en die van Zeeland bekend maakten te willen fuseren. Ze hopen op die manier een grotere rol op het maritieme wereldtoneel te gaan spelen, zegt de directeur van de Gentse haven, Daan Schalk.
Samen zouden wij, stel dat we één zijn, de 8e haven van Europa zijn. Momenteel zijn we ongeveer nummer 35 en nummer 47. 8 klinkt echt wel heel veel beter in de wereld.
Het is de dag waarop België rouwt om het overlijden van striptekenaar Mark Sleen. Hij is vooral bekend van Nero, een bewoner van een gesticht die er heilig van overtuigd was dat hij een Romeinse keizer was. Sleen was een bijzondere man en bovenal een harde werker. Over dat laatste zei hij in een interview enkele jaren geleden het volgende.
Ik was een ijzerganger. Alleen alles uitvinden en alleen tekenen. Vandaar die drie wallen onder mijn ogen. Normaal zou er maar eentje mogen zijn.
Een flinke koersverandering in Duitsland. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de Magère, wil bootvluchtelingen terugsturen naar Egypte of Tunesië en niet meer door de kustwacht naar Europa laten varen. Overbodig en onhaalbaar, zo oordeelt Vluchtelingenwerk Nederland vandaag. Adjunct-directeur Jasper Kuipers is bij ons. Goedenavond, hartelijk welkom. En ook vanuit Brussel welkom, zeg ik tegen CDA-europarlementariër Jeroen Leenaars. Meneer Kuipers, ik kan met u beginnen. Het klinkt als een logisch plan. Veel vluchtelingen komen nu om op zee. En vele blijken als dat niet gebeurt en ze overleven de reis niet in Europa te mogen blijven uiteindelijk. Waarom is het volgens u toch beter om ze naar Europa te laten komen met alle gevaren van dien?
Nou, het plan van de Magère gaat erover dat hij eigenlijk een soort van asielloket of asielcentra wil bouwen in Egypte en Libië en daar de mensen asiel wil laten aanvragen.
Ja, zodat een asielzoeker of een vluchteling uit Afrika daar terecht kan en niet de zee op hoeft.
Niet de zee op hoeft. Al is mijn vraag of deze meneer zijn motivatie is om die doden op zee wel tegen te gaan of om een beetje de verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen over de schutting te werpen richting Noord-Afrika en vooral de mensen tegen te houden. Nou, mijn antwoord is simpel. Je hebt dit helemaal niet nodig. Er zijn op dit moment al hele goede manieren om mensen op een veilige en legale manier naar Europa laten komen als ze bescherming nodig hebben. Dat is hervestiging, dat zijn humanitaire visa. Alleen die manieren worden door Europese landen helemaal niet gebruikt. Dus we hebben helemaal geen asielcentra in Noord-Afrika nodig of militaire acties op de Middellandse Zee om mensen tegen te houden. We moeten gewoon de middelen die er al zijn, die moeten we beter benutten.
Want is het zo op dit moment dat als iemand in Libië bijvoorbeeld op een ambassade asiel aanvraagt in Nederland, dat hij dan in principe daar gecheckt wordt van voldoet hij aan de voorwaarden en dan mag hij hierheen komen? Dat is het idee?
Dat is het idee. Nou, Nederland doet daar niet aan mee. Dat is al probleem nummer één.
Oké, en dat geldt voor heel veel Europese landen dan vermoedelijk?
Ja, je zou best zo'n ambassade asiel veel ruimhartiger kunnen toepassen. Frankrijk heeft een humanitair programma. Ook Duitsland heeft zoiets gehad. Maar ook de VN-vluchtelingenorganisatie heeft een selectiemechanisme, hervestiging, waarmee ze de meest kwetsbare vluchtelingen selecteren om die aan te bieden aan Europese landen voor hervestiging.
Maar dat is niet per se die grote stroom die nu over de Middellandse Zee komt, toch?
Nee, maar je zou wel kunnen zeggen, als je die middelen toepast, dan weet je in ieder geval dat degene die echt die bescherming nodig hebben, dat die het krijgen. En dat is volgens mij ook het lijkt de intentie te zijn van die Duitse minister. Maar dan zonder al die muren en forten rond de Middellandse Zee.
Ja, meneer Leenaars van het CDA in Europa, goedenavond.
Goedenavond.
Wat vindt u van het Duitse plan?
Nou, laat ik bij begin. Het plan was van Duitsland om zo'n centrum in Libië op te bouwen. Het gaat om Egypte en Tunesië. Kijk, het probleem is natuurlijk precies met wat de heer Kuipers zegt. Het gaat om mensen die als ze bescherming nodig hebben. Wat we steeds meer zien, zeker op die route van Libië naar Italië, is dat het gaat om heel veel mensen die in heel veel gevallen geen recht op asiel hebben in Europa. Dus dan kun je de vraag stellen, als er bijvoorbeeld in 2016 40.000 Nigerianen de oversteek maken. 1 op de 47 mensen die oversteek maken sterft. Terwijl 10.000 van die mensen maar asiel krijgen. Zou het dan niet veel verstandiger zijn om die procedure aan de andere kant van de Middellandse Zee te laten voltooien, op die manier levens te redden en met het bijkomende effect dat je die 30.000 Nigeriaanse asielzoekers die geen recht hebben op asiel in Europa, dat je die ook niet weer moet proberen terug de zee naar de andere kant op te krijgen.
Ja, meneer Kuipers?
Nou ja, het lijkt mij ook wel heel erg onpraktisch om al de Nigerianen vervolgens in Libië of Egypte op de stoep te hebben staan. Want ja, die verantwoordelijkheid die ontstaat daar dan ook. Dus hetzelfde
maar daar zijn ze al, toch? Daar vandaan vertrekken ze.
En ik denk dat het veel beter is dat deze mensen een idee hebben van we zouden al in de buurt van Nigeria een asiel kunnen aanvragen. Bijvoorbeeld op de ambassade of bij de VN-vluchtelingenorganisatie.
Dus nog eerder?
Nog veel eerder.
Ja.
En dat heet hervestiging, dat heet humanitaire visa. Dat bestaat al, maar dat wordt niet toegepast. Daarom vluchten die mensen naar Libië en vervolgens de zee over. Maar ja, Ik vraag me ernstig af of de Libische regering of de Egyptische regering in staat zal zijn om daar een hele eerlijke asielprocedure voor ons te organiseren.
Ja, heeft u daar vertrouwen in, meneer Leenaars, dat de Egypte en Libië of Tunesië dat kunnen?
Nou, laat me eerst het andere punt nog even maken. Want natuurlijk heeft meneer Kuipers gelijk als het gaat om hervestiging en humanitaire visa. Maar we moeten ook constateren dat er een hele groep op de vlucht slaat vanuit Europa, vanuit Afrika naar Europa, die niet in aanmerking zouden komen voor hervestiging of humanitaire. En die mensen zullen nog steeds gaan proberen om op illegale manier, op een gammelbootje, over de Middellandse Zee naar Europa te komen.
Dat gaat gewoon door, zegt
u. Ja, en als we er echt voor willen pleiten om ervoor te zorgen dat er minder mensen overlijden op de Middellandse Zee, ik bedoel, dit jaar gaan het weer bijna 4.000 zijn, ja, dan is het cruciaal dat we een manier verzinnen om te voorkomen dat ze überhaupt in die bootjes stappen.
Ja, dan toch nog een keer, meneer Kuipers, want dat klinkt logisch.
Nou, ik vind het niet zo logisch, want als deze mensen al van tevoren weten dat ze weinig kans maken bij dat Europese asielloket in Libië of Tunesië, dan gaan ze daar ook niet aankloppen. Dus dan zullen ze dat bootje alsnog wel kiezen.
Maar in dat geval kan je tegen iedereen die dat doet zeggen van je moet terug. Want je hebt geen recht om in Europa te zijn.
Dat doen we nu ook als ze in Italië aankomen, bijvoorbeeld.
Nee, dan mogen ze allemaal door, toch?
Daar mogen ze helemaal niet door. Nee,
Italië zegt, je hebt 10 dagen, maak dat je wegkomt.
Nou, precies, omdat wij Italië niet helpen met dat vraagstuk. En ik denk dat het vraagstuk niet weggaat. Ik denk dat het vraagstuk blijft bestaan. En dat er voor de arbeidsmigranten een hele andere oplossing moet worden gevonden dan voor de vluchtelingen. Maar dat de oplossingen die er nu zijn voor vluchtelingen niet worden toegepast. En dat dit absoluut niks gaat toevoegen.
Maar wat is uw bezwaar tegen deze oplossing?
Nou,
u zegt het kan al via die hervechting, maar daar wordt kennelijk geen gebruik van gemaakt.
Nee, waar mijn grootste bezwaar tegen zit, is eigenlijk, stel dat mensen nou wel asiel krijgen in Noord-Afrika, wie gaat ze dan opnemen? En we zien nu ook al in Griekenland en Italië zogenaamde hotspots waar mensen geselecteerd worden, die wel recht op asiel hebben, die worden al niet eens overgenomen door andere Europese landen. Nou, ik ben heel erg bang dat als we het nog verder weg gaan organiseren, dat iedereen dan denkt, ja, dat is eigenlijk mijn paviljoen niet.
Nou, daar heeft meneer Kuipers aan het punt, denk ik, meneer Leenaars, of niet? Want ook al die mensen die uit Turkije deze kant op zouden komen, die zijn er nog steeds niet.
Nee, daar heeft hij absoluut een punt. En dat is ook een frustratie, moet ik eerlijk zeggen, vanuit mij gezien hier. We hebben nu ook na de Turkije-deal, we hebben in 2016 gewoon een significant lagere instroom van asielzoekers in Europa. Dat zou ook lidstaten de ruimte moeten geven om de afspraken die we gemaakt hebben op het hervestiging en herverdeling ook echt uit te voeren. En we zien dat er weliswaar, zeker de laatste maanden, echt wel meer gebeurt dan voorheen. Mm-hmm. Maar het is nog steeds te weinig.
Wie houdt dat tegen?
Nou, het is in geen enkel land populair op dit moment om te zeggen, joh, we gaan even heel veel vluchtelingen vanuit Griekenland of Italië naar Nederland of Duitsland halen. Daarbij komt ook nog
dus gewoon politieke onwil, zegt u?
Enerzijds, en de tweede kant van het verhaal is ook dat het natuurlijk in de praktijk een stuk moeilijker is. Het zijn langdurige processen, hele zorgvuldige processen, waar je niet zomaar even met tienduizenden tegelijk mensen kunt hervestigen. Ik heb dat ter plekke in Libanon bekeken hoe dat gaat. Ik ben ook in Griekenland geweest. Dat is niet zo makkelijk als het in theorie misschien lijkt. En ik heb wel het gevoel dat er steeds meer gebeurt vanuit de lidstaten om mensen uit Griekenland, uit Italië te helpen. Maar daar moet ook bij dat er goede afspraken zijn met de Italiaanse en de Griekse autoriteiten. En ook daar ontbreekt het nog wel eens aan. Ja.
Meneer Kuipers, is dat ook uw beeld dat het de laatste tijd iets beter gaat?
Nou, mondjesmaat, maar zeker niet goed genoeg. Nee. En ik ben het wel met meneer Leenaerts eens dat het niet populair is, maar ik ben zo bang dat als we het nog verder weg gaan organiseren, dat het nog veel minder populair wordt.
Ja, precies, want waarom zouden Europese landen ineens wel hun verantwoordelijkheid nemen, meneer Leenaerts?
Nou, zoals ik zeg, het gaat al beter. Ik denk dat het voor landen makkelijker is als je kan uitleggen dat we de asielstromen onder controle hebben. Dat het er wel essentieel is dat iedereen ook zijn bijdrage levert. Hm. Het is voor sommige landen ook echt nieuws. Ik was vorige week in Estland, had ik een gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken daar. Die hebben nu 70 mensen vanuit Griekenland opgenomen in Estland. Dat zijn er heel weinig, maar ze hebben nu hele positieve reacties gekregen. Okay. Het gaat goed. Het gaat veel beter dan ze gedacht hadden.
Dus
en ik
groeien,
heb er vertrouwen in, als je die koudwatervrees eenmaal voorbij bent, dat we dat ook echt kunnen
Er zit een mensensmokkelaar op de lijn, dus af en toe hoor je een raar geluidje. Meneer Kuipers, Vluchtelingenwerk zegt in een persbericht onbegrijpelijk dat dit nu als een reëel scenario wordt gezien, terwijl een soortgelijke deal met Turkije uitdraait op een fiasco. Ik dacht dat die Turkije-deal volgens veel politici althans nog redelijk goed werkt.
Nou, het werkt goed in die zin dat er weinig vluchtelingen meer vanuit die kant komen, maar qua mensenrechten is het wel een dramatische zaak. Hè? Vluchtelingen die daar in de gevangenis verdwijnen, teruggestuurd worden, de oorlog in, muren die gebouwd worden op de grens tussen Turkije en Syrië. Dus vanuit mensenrechtelijk perspectief, en dat is ook mijn bezwaar tegen dat plan van die Duitse minister, we gaan nu afspraken maken met landen waar de track record qua mensenrechten al heel slecht is. En als het eenmaal uit beeld is, dan ja, lijkt het de Europese politie eigenlijk als een succes in de oren te klinken.
Ja, meneer Leenaars, de meeste politici zijn er toch vooral op uit om mensen tegen te houden in plaats van mensen te helpen.
Nou, dat vind ik een hele eenzijdige benadering. Ik bedoel, als ik dan een andere statistiek mag gebruiken. In 2015 zijn er in de Egeïsche Zee 270 mensen omgekomen. Sinds we de Turkije-deal hebben, zijn dat er nog 11. Dat zijn wel een hele grote groep
hier.
Mensen.
Meneer Kuipers, klopt dat niet?
Dat klopt zeker, maar de vraag is hoeveel mensen er inmiddels zijn omgekomen aan de Syrisch-Turkse grens, omdat ze niet meer de bescherming kunnen vinden die ze nodig hebben. Natuurlijk, niemand is er voor dat mensen op wanhopig op een bootje moeten stappen. En daarom is het zo belangrijk dat we samenwerken met landen in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. Maar dan wel graag om de mensenrechten te beschermen en niet om vluchtelingen tegen te houden. En dat doe je bijvoorbeeld door dat hervestiging en humanitaire visa's. En niet met muren en geld voor de kustwacht.
Meneer Lenaars?
Nou, ik denk dat je juist met afspraken met derde landen... kun je juist ook door grenzen te controleren... door afspraken te maken over humane opvang... door afspraken te maken over hoe je tegen criminele mensensmokkelaars vecht... kun je juist ook mensenrechten beschermen. Ik denk dat Nigeriaanse seksslavinnen... die door de Sahara worden vervoerd... aan verkracht worden door mensensmokkelaars... dat die heel graag bij de grens tegengehouden waren. Als je ziet Eritrese vluchtelingen die in de Sinaiwoestijn... in Egypte worden geketend, gemarteld, ontvoerd om losgeld te eisen. Ik denk dat die juist heel blij zouden zijn... als we veel betere afspraken kunnen maken met die landen... om ervoor te zorgen dat die grenzen gecontroleerd worden... dat criminelen aangepakt worden. En dat zullen we samen moeten doen.
Ja, meneer Kuipers.
Ja, maar het is zeker belangrijk en goed om afspraken te maken. Europa investeert al heel lang in opvang in de regio. En dat moeten we blijven doen. En daar moeten we ook afspraken maken over de mensenrechten situatie. En niet alleen maar een blanco cheque sturen. Want in Turkije is het foute voorbeeld. Okay. Bescherming is daar niet op orde.
Goed, we gaan kijken wat er van komt van het Duitse plan. Ik ben heel benieuwd. Hartelijk dank, zeg ik tegen Jeroen Lenaars en Jasper Kuipers. Zeg ik ook tegen Rebecca Onderstal, tegen Pieter Leendertsen en tegen Elmar Draaier. Zometeen een speciale uitzending over de Amerikaanse verkiezingen. Morgen nacht. En ik ben er weer om 9:30 samen met Robert Meder in Langs de Lijn aan het Omspreken. Met daarin uiteraard het Sportforum. Graag tot dan. Dag.
NPO Radio 1.